Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij. En ook het vierde vers. God is rechter, hij beslist. Psalm 75, het eerste en het vierde vers. Naar de heilige wet God en de samenvatting ervan zingen uit Psalm 103, het vierde vers. Waarin we ook zingen, barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Psalm 103, vers 4. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstnecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naasten, zijn dienstnecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente geven wij de volgende voorbeden zijn plaats. Allereerst voor mevrouw Sanny Wiegers, prins Bernhard 18, die van onderzoeken goede uitslag kreeg en volgende week, dus na volgende week zondag, geopereerd zou worden. Voor het echtpaar van Wingerden, Freek en Bertha, koning Julianus 18 in Water en Adriana van Wingerden, statussingel 73 Gouda, van wie moeder, schoonmoeder en oma van Wingerden overleed afgelopen week en aanstaande dinsdag begraven zou worden. En voor de heer Weverwij, laag eind 17, die deze week een blaasoperatie krijgt. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, gij zijt barmhartig, groot van goedertierenheid en schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En dat mogen en dat kunnen we ook zien, merken aan al datgene wat u ons geeft. Want gij geeft ons een plaats in uw gemeente, die mag er zijn. nog steeds ook hier. Te midden van hen die u mede geroepen hebt. U geeft ons de ambten en uw woord, waarmee we ook vanmorgen bediend mogen worden. En u gaf ons als eerste woorden van uwentwege: genade zij u en vrede mee. Zulke God zijt gij, die het ieder na de week die achter ons ligt, die over de drempel van uw huis komt, die met deze dienst meeluistert, niet begint met verwijten en met aanklachten en met schorsingen, maar met genade en vrede tot ons komt. Geeft u ons, Heere, van dat we jong zijn af, geef ons als kind, jongeren en ouderen, daar echt zicht op en steeds meer zicht op, Heere. Zo'n zicht daarop, dat het ons naar u toe leidt. Zo'n zicht daarop, dat wij met alle zonden van de afgelopen week, en wat is één week van een mensenleven, maar met heel de stapel, heel de berg met schuld, in wat we deden en wat we nalieten, in wat we zeiden en niet zeiden, in wat we dachten en bedoelden, dat we met heel de berg van de schuld van één week tot u ons laten leiden. Tot u die zo barmhartig zijt, dat u vrij spreekt van schuld, aanneemt in genade. Heer, laat het zicht op u geloof werken. Geloof met een diepe verwondering over wie gij zijt. En geef dat dat in deze dienst allemaal zijn beslag mag krijgen. Dat het in deze uw dienst ons gegeven wordt. En laat het doorwerken in ons hart en leven. In ons staan. In uw gemeente, maar ook in onze thuissituatie, maar ook in onze familie, ook onder collega's en onder klasgenoten. Maak ons daarin, Heere, uw beeld gelijk. Omdat we zwijgen en omdat we spreken wanneer en zoals u het deed, Heere Jezus, toen u op aarde was. Omdat wij, als we spreken, spreken vanuit een goede houding, op een juiste toon, tot anderen en ook over anderen. Leer ons, Heere, wat daarvoor nodig is, opdat ons leven vrucht mag dragen, anderen tot u terug mag brengen, anderen tot u leiden mag, dat ons leven zo van nut mag zijn in uw koninkrijk, dat wij enige vrucht, meer veel vrucht mogen voortbrengen. In het leven dan als dat op aarde ons geeft, Heere. Gedenk dus om ons in uw huis, allen die in welke situatie wanneer ook deze dienst met ons meeluisteren. Zegent u ons. We bidden u voor Sanny Wiegers. Na de goede uitslag die er zijn mocht, na de schrik en de schok die zo onverwachts haar leven, het leven van haar man en gezin binnenkwam. We zeggen u dank voor de gunstige uitslag, voor wat u van uzelf liet merken. En geef weg naar de operatie. Dat het stil mag zijn naar u, o God. Stil van verwachting, van overgave. Zegt u daar haar mee, haar man en gezin. We dragen Frank, Freek en Bertha van Wingerden op en Adriana van Wingerden. Geeft u kracht na het overlijden van moeder, schoonmoeder en oma. En wilt het in hun harten bevestigen. Dat nu vader en moeder zijn heengegaan. Dat het mag zijn, de Heere zal mij aannemen. U die alle gevoelens, alle herinneringen kent, Heere. Laat daar een plaats om mogen zijn bij u. En geeft u kracht en sterkte voor de week die aanstaande is. We dragen de Heer Verwij aan u op. Geef op weg naar de operatie dat hij zich in uw hoede mag weten. Zich in u geborgen mag weten. En zich zo mag overgeven. Niet aan handen van doktoren ten diepste. Maar aan uw handen. Gedenk ons met al de onzels, familieleden, gemeenteleden, die in tehuizen verblijven en daar omringd begeleid of verzorgd worden. Gedenk allen die thuis verzorgd worden, die daar dag in dag uit op zijn aangewezen, zo afhankelijk van anderen geworden zijn. Gedenk allen die die zorg verlenen, alle mantelzorgers en die om hen heen staan. Geeft u volharding, moed en kracht daartoe. Gedenkt wel de onzen waar ze ook zijn. Welk deel van het land, welk deel van de wereld ook. Gemeenteleden of andere delen van de wereld met de diensten meeluisteren. Zegent u hen, Heere. We dragen ons land en volk aan u op. In bijzonder vandaag prinses Beatrix op haar verjaardag. We zeggen u dank dat u haar spaart en bewaart. Voor ons allen, maar voor haar gezin ook in het bijzonder, sterkt u haar. Als zij weduwe is en dat voor haar niet minder moeilijk is dan voor ieder die weduwe of die weduwnaar is. Geef haar kracht van u, Heere, afhankelijkheid van u. Gedenk heel ons vorstenhuis, allen die ons regeren. Landelijk, provinciaal en ook in onze burgerlijke gemeente, geeft u in alle situaties, alles wat zich aandient, een geheiligde wijsheid vanuit de schrift, maar ook naar de situatie in de samenleving waarover zij gesteld is, opdat het tot zegen mag zijn voor land en volk. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij lezen opnieuw een gedeelte uit de bergrede, dit keer uit Matteüs 7. De zogeheten bergrede is Matteüs 5 tot en met 7. We lezen Matteüs 7 de eerste 6 versen, die vormen ook één geheel over één onderwerp. Matteüs 7, vanaf vers 1 waar het woord Gods als volgt tot ons komt. Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult ge geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet ge de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt ge niet? Of zult tot uw broeder zeggen, laat toe, dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit het oog van uw broeder uit te doen. Geef het heilige de honden niet. Nog werpt u parels voor de zwijnen. Opdat ze niet enige tijd deze met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Tot zover. Dit gedeelte, dat gaat over oordelen. De tekst is ook het eerste vers. Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. En het wordt ten eerste op, het gaat dus over oordelen, hoe het niet moet. Ten tweede, hoe God het doet. En ten derde, hoe het wel moet. Oordelen, hoe het niet moet, hoe God het doet en hoe het wel moet. Matteüs 7, vers 1 tot en met 6. In vers 1 samengevat. Namens uw kerkenraad zijn de volgende afkondigingen deze zondag. Aanstaande zondag 7 februari, dat hoop dan de eerste Lijdenszondag van dit jaar te zijn. Hoop ik in de morgendienst graag zelf voor u en jullie voor te gaan. In de avonddienst dominee J.J. Mulder uit Hedel. Aanstaande woensdag 3 februari is er weer de voortgezette catechisatie. De tweede avond van dit seizoen. Begint om 8 uur in de oude school. Voor ouderen, ook jongere beleidende leden. We willen met elkaar nadenken over het vierde gebod. Dus over de rustdag, over de zondag. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laat ons gaan zingen uit Psalm 141. Over ons spreken en het omgaan met het spreken van anderen in de versen 3, 4, 5 en 6. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken. De oprechte sla mij zonder vrezen, want ik reken dat weldadigheid. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken. Psalm 141, de versen 3, 4, 5, 6. Wij lazen Matteüs 7, vers 1 tot en met 6. En als kerntekst het eerste vers: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Oordelen, hoe het niet moet, hoe God het doet en hoe het wel moet en ook kan en mag. Gemeente, die is gek, dan een stommeling. U denkt, en u hebt gelijk, van dat zijn er niet zulke nette, fraaie bewoordingen. Dat klinkt zo fatsoenlijk, zeker niet op een preekstoel. Ja, en toch kun je dat soms zomaar langs horen komen. In een aula, in een kantine, of aan tafel thuis. Misschien dat je oudere broer of zus wel eens zoiets over tafel smijt. Misschien jij zelf ook wel eens. Zo'n oordeel over iemand, want men zegt wel eens dat het typisch Nederlands is, dat weet ik niet, maar wij vinden nogal gauw iets over iemand, over wat iemand doet. Over wat voor huis dat hij heeft gekocht, wat voor kleren dat hij draagt, hoeveel kinderen dat ze hebben. Wij vinden daar nogal makkelijk wat van. En hebben nogal gauw een one-liner en een oordeel daarover voor op onze lippen liggen. Nou, we zullen vanmorgen horen, gemeente, dat de Heer Jezus daar wel wat over te zeggen heeft tegen ons. En wat de Heer Jezus erover te zeggen heeft, dat gaat nog heel wat dieper dan dat niet zo netjes is en niet zo fatsoenlijk klinkt. Dat is natuurlijk ook waar. Het gaat zelfs nog dieper dan dat je zeggen moet. Je kan daar mensen ontzettend mee kwetsen en mee beschadigen. Als je zulke dingen zegt, dat is ook waar. En dat zegt Jezus op andere plaatsen ook wel. Maar wat Jezus hier in Matteüs 7 erover zegt, dat gaat eigenlijk nog dieper en nog verder. En dat staat dan nog steeds in het verband allemaal van die gerechtigheid waar het 14 dagen geleden 's morgens in de preek over ging. Die gerechtigheid overvloediger dan die van de fariseeën, gerechtigheid, dat wat wij God te bieden hebben. En dan is de gerechtigheid die overvloedig is dan die van de fariseeën, dat is allereerst de gerechtigheid van de Heer Jezus zelf. Zijn leven, zijn sterven, ja, dat is nou echt wat Hij God te bieden had. Zijn volmaakte gehoorzaamheid, dat is de gerechtigheid waarmee je voor God bestaan kan. Die in Christus is. En die ook vanuit Christus. Van binnenuit een liefde geeft. Voor zijn geboden. En voor zijn inzettingen. Een gerechtigheid dat je dus van binnenuit. Van Christus uit. Verlangt. Hem te dienen. En daar zijn hoofdstuk 6, het eerste deel daarvan, dat doe je dan natuurlijk niet voor mensen eer. Giften geven, bidden, vasten, dat doe je allemaal wel, toch? Giften geven, bidden, vasten, dat doe je allemaal wel. Maar zoveel mogelijk zonder dat iemand het ziet. Niet om door mensen daarvoor geëerd te worden. En hoofdstuk 6, het tweede deel gaf aan. Die gerechtigheid, die manier van leven is een groter bezit. Dan alle aardse dingen en alle aardse zorgen. Die gerechtigheid is meer waard. Dan alle dingen van de wereld. Die neemt ook je bezorgdheid weg. En hoofdstuk 7 laat weer een nieuw element zien van die gerechtigheid die de Jezus bedoelt. Namelijk wat dat inhoudt in verband met oordelen. Nou ligt oordelen in deze tekst, dat proeven we wel heel dicht aan tegen veroordelen. Afkeuren, vonnissen, afschrijven. En is er de Bijbelse boodschap is wel duidelijk. Dat als Jezus zegt oordeel niet, dat hij het niet heeft tegen rechters. Of tegen aandragers. Die moeten soms of vaak wel oordelen. Een rechter, ja, die kan niet alles maar goed praten. En zeggen of je iemand hebt doodgeslagen of niet. Allemaal om het even. Maakt niet uit. Ik laat je toch wel vrij. Dat kan natuurlijk niet. En de kerkenraad, die moet soms met pijn in het hart iemand afwijzen voor een huwelijksinzegening. Of om belijdenis te kunnen doen. Altijd in de hoop en met het gebed dat het tot inkeer brengt. En dat het herzien mag worden. Jezus die bedoelt ook niet, daar komen we straks nog wel uitgebreider op in de preek. Dat je nooit iemand zou mogen aanspreken op zijn gedrag. Op wat hij doet of op wat hij zegt. De Bijbel heeft het vaker over in de brieven. Hè? Om elkaar te vermanen, elkaar terecht te wijzen, elkaar op elkaar toe te zien. Dus dat bedoelt de Heer Jezus ook niet. Maar wat bedoelt de Heer Jezus dan wel? Als de Heer Jezus zegt, oordeelt niet. Oordelen. Hoe het niet moet. Nou, om te beginnen, bedoelt de Heer Jezus, dat wij geen personen mogen veroordelen. Wel iemands daden of iemands woorden op de goede manier en in de goede toon dan. Daarover straks nog meer hopen we. Maar niet iemands persoon. En juist dat doen we zo makkelijk en zo vlug. Je ziet of hoort iemand één keer iets doen of zeggen. En gelijk zeggen, die is gek. Die is een stomme. In plaats van die ene daad af te keuren. Hij zegt, die daad lijkt me niet zo verstandig. Die daad komt me nogal vreemd voor. Ga je van die daad naar de hele persoon toe. Hij is. Een stommeling. Of een gek. Of van die naard. Maar ja, wat weten wij daar eigenlijk van? Wij kennen iemands hart toch niet. Waarom heeft hij het gedaan? Met welke bedoeling? En hoe komt het dat iemand is zoals hij is en doet zoals hij doet? Dat kunnen wij toch niet zien en horen vaak. En bovendien, wij weten toch ook niet hoe die persoon daar achteraf zich onder gevoeld heeft. Misschien had hij direct daarna wel een hart vol van spijt en vol van berouw. Maar ja, dat kun je niet altijd zien. Als wij oordelen, hè? Op die manier. En we zouden David hebben gezien bij Bathseba en toen hij Uria liet vermoorden. Of we zouden Petrus hebben gehoord toen hij 3 keer zich vervloekte dat hij Jezus niet kende. We zouden zeggen, wat een onbekeerde wezen zeg. We zouden het totaal verkeerd beoordeeld hebben. Het waren wel kinderen van God. Maar dat kon alleen God zien. Die het hart van David kende. En die het hart van Petrus kende en proefde. En dat kunnen wij niet. Dus geen personen oordelen en afschrijven. En ook niet, dat doe ik nog wel eens gauw en makkelijk, hè? Of niet, hè? Dat je van 1 persoon een hele groep veroordeelt. Je leest in de krant van 1 Marokkaan die iemand verkracht heeft. En het is voor je erger. Allemaal van die verkrachters, die buitenlanders en die Marokkanen. Nou, dat dus niet. Wij van 1 persoon de hele groep maar over 1 kam scheert. Hoe het niet moet, dat oordeel. Nou, dat betekent verder ook dat je iemand niet op aan blijft kijken. Als die berouw heeft getoond en als die om vergeving heeft gevraagd, dan moet ook weg zijn ook. Maar ja, wat doe je dat? Maar wij vergeten zomaar niet wat iemand ooit gedaan heeft. Dat die toch vroeger ooit eens een keer. En soms denk je, wil ik het eigenlijk wel vergeten? Je blijft er zo makkelijk hem toch op aankijken en er in gedachten hem toch op afrekenen. Hoe het niet moet oordelen. Nou, ook niet in hoogmoed. Hè? Kijk, zo'n woord als gek of stommeling of vul verder maar in. Dat geeft eigenlijk ook wel aan. Dat je dan ten diepste bij jezelf denkt. Dat zou ik nou nooit doen. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd? Want dat zou ik nou nooit en te nimmer over mijn lippen krijgen. Zou ik nou nooit en te nimmer doen. Ik snap het niet. Wat een hoogmoed. Wat een verblinding voor ons eigen hart. Wat een verblinding dat de kiemen van al die zonden ook liggen op de bodem van ons hart. Maar als je zo'n persoon afschrijft, dan ben je dat vergeten, heb je dat niet in beeld. Dan denk je bij jezelf, dat zou ik nou nooit doen. Eigen schuld, hij moet er ook zelf aan voor opdraaien. Hoe het niet moet oordelen. Nou, dat zegt Jezus dan ook nog in vers 3 tot en met 5. Als hij het over die balk en die splinter heeft. Straks al meer daarover. Hè? Maar dan bedoelt Jezus een houding. Dat je heel streng kan zijn voor een ander. Direct je oordeel klaar. Terwijl je voor jezelf heel mild en heel toegefelijk bent. Als iets van jezelf hebt, heb je altijd wel een verklaring achteraan. Hoe het kwam en waarom dat je het deed en een vergoelijking, zus en zo. En bij anderen staat direct pat, boem, klaar. Dat gaat wel eens samen op. Psychologen kunnen u dat wel vertellen. Iemand die eigenlijk zichzelf zou moeten aanpakken, maar dat niet doet en dat lukt niet. Die gaat helemaal als een reactie en frustratie over zichzelf zich afreageren op anderen. Dus als je nou zo makkelijk een ander afserveert, kijk eerst eens heel eerlijk naar binnen. Is dat afserveren van een ander soms een teken, soms een bewijs ervan, dat het me eigenlijk niet lukt om mezelf onder handen te nemen en het eronder te krijgen? En dat ik dat afreageer op een ander. Oordeelt niet. Dus niet over de persoon of een hele groep. Niet door hem het op te blijven aankijken. Niet vanuit een houding van zoiets zou ik nou nooit doen. En niet terwijl je soepel voor jezelf bent. Zo moet het, mag het niet. Laat die schijnwerper maar eens over ons leven heen gaan. Ben ik iemand die zo en zo makkelijk oordeel? Hoe vaak doe ik dat niet? Hoe vaak denk ik dat niet? Hoe vaak wellen zulke oordelen niet als eerste op? Vanuit de bodem van mijn hart. Als het over een leraar gaat. Of een leerling. Of over een collega gaat. Enzovoort. Over een gemeentelid gaat. Oordeelt niet, zegt Jezus. Opdat gij niet geoordeeld wordt. Want, vers 2 legt dat uit. Hoe bedoelt Jezus dat? Met het oordeel waarmee je zelf oordeelt. Zul je ook geoordeeld worden. Met andere woorden, zoals jij anderen oordeelt, zo zal God jou oordelen. Stel je eens voor dat God net zo mij zou oordelen als ik anderen zo makkelijk doe. Dat als God één zonde van me zou zien, dat hij zou denken, onbekeerd, weg, afgewezen. Stel je voor, God ziet één zonde bij je en vanwege die ene daad veegt hij heel je persoon van voor zich weg. Stel je voor dat God niet zou willen vergeten, maar hij zou er altijd weer bij je op terugkomen. Stel je voor dat God zou zeggen, eigen schuld. Stel je voor. Dat God zou zeggen, ik zie dat er één van jouw familie onbekeerd is. Heel die familie naar de hel toe. Stel je voor dat God in zijn oordelen over mij dezelfde manier zou hanteren dan ik doe in mijn oordelen. Nee, niet alleen stel je voor. En je zegt, zo doet God dat. Als ik zo over anderen oordeel, zal God op dezelfde manier over mij oordelen. En wat dat betekent, zou betekenen. Nou, dat kun je binnen 2 seconden wel op je klompen aanvoelen. Zou je niet bidden? Heere, ontferm u mijner. Zou je niet bidden, Heere Jezus, treed niet met mij in het gericht. Zou je niet bidden, Heere Jezus, wees barmhartig over mij. En zou je niet voelen, om zo te zeggen, hoe nodig dat woord is. Bekeert u. Bekeert u. Want anders oordeelt God over jou zoals jij over anderen oordeelt. Bekeert u. En als je zelf puur en alleen zo andere mensen oordeelt, dan is wel het beste bewijs dat je zelf geen genade kent. Dat je zelf nooit hebt geleerd van genade te leven. En dat je nooit hebt geleerd hoe dat God oordeelt. Want God, onze Heer, die oordeelt zo compleet anders. Oordelen ten tweede hoe God het doet. En goed beschouwd, hij is de enige die recht van oordelen heeft. Hij is onze schepper. Hij geeft ons ieder vermogen van ons leven, van ons denken. We zijn alles aan hem verschuldigd. Hij is onze schepper, ja. Ja, als er één recht van oordelen heeft, inderdaad. Die er echt recht toe heeft, dat is God. Hij zal dan ook onze oordeler, onze rechter zijn. Maar hoe? Nou, precies andersom dan dat wij dat van onszelf uit zomaar doen. Want wij zijn geneigd om van één verkeerde daad, hè, zagen we, een hele persoon af te schrijven. Hij heeft het 1 keer gedaan en dus. Bij God is het precies andersom. Je hebt zoveel keren misdaan. En je hebt wel 1000 keren misdreven. En toch neem ik een zondaar aan. In genade. Tot mijn kind. Zo oordeelt God. Wij gaan van 1 misdaad. Naar de persoon om hem te veroordelen. God gaat van miljoenen misdaden. Naar de persoon toe. Om hem vrij te spreken. Bij God is het niet 1 zonde en dus veroordeeld. Bij God is het vele, vele zonden en toch vrijgesproken. Aangenomen. Zo oordeelt God. Dat geeft hoop, hè, of niet? Dat trekt toch naar deze God toe. Een God die van vele zonden weet en toch vrij spreekt. Dat is een God die je nodig hebt. Dat is een God bij wie de poort wijd open staat. Dat ook jij, dat ook u tot hem komt. Want hij zegt niet eigen schuld. En je draait er zelf maar voor op. Nee, hij zegt, ik maak jouw schuld tot mijn schuld. Zo is Jezus gekomen. Zo is Jezus door het leven gegaan. Met mijn schuld die hij zich eigen heeft gemaakt. En heeft genomen, gedragen als zijn schuld. Dat is nou Gods barmhartigheid. De Vader die zijn Zoon geeft. Om de schuld van anderen op zich. En de Zoon die de schuld van anderen op zich neemt en wegdraagt. Zie het Lam God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo oordeelt God. Dat mag toch hoop geven, of niet? Dat mag toch aantrekken. om met je eigen schuld tot hem te vluchten. Want hij maakt eigen schuld tot zijn schuld. Dat geeft toch een open poort. Dat ook wij allen tot hem zullen komen. Want zo is God. En daarom is er bij God in zijn oordeel vergeving. Vergeving waardoor schuldigen worden vrijgesproken. En dan zien wij ten volle hoe dat God oordeelt. Hij oordeelt de zonde, ja. En die veroordeelt God. God oordeelt de zonde vreselijk. Zonde is zonde tegen hem begaan. Tegen de hoogste majesteit die de hoogste goedheid is. En wie tegen de hoogste majesteit zondigt. Met de hoogste vorm van kwaad, dat is zonde. Ja, daarop staat ook de hoogste vorm van straf. De eeuwige straf naar lichaam en ziel. God oordeelt de zonde in een eeuwige toren. Maar de zondaar neemt hij aan. De zondaar spreekt hij vrij. Want zijn toren was zo groot dat eer hij die ongestraft liet blijven, die zin kent u wel, hoop ik. Hij die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon aan het kruis. Gods liefde is zo groot, dat hij die toren liever op zijn eigen kind heeft gelegd en gedragen. Dan dat dit onszelf zou laten dragen. Hij wil vergeven. Niet één keer, maar 1000 keer. En 1000 maal 1000 keer, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Al waar uw zonden als scharlaken, zo rood en zo fel schreeuwend, ze zullen worden als witte wol en witter dan sneeuw. Dat geeft hoop, hè, of niet? Trekt je dat nou niet? Naar deze God toe. Een God die vergeeft. Zou je dan voor deze God je zonde niet belijden? Zou je dan voor deze God niet je schuld erkennen? Al waren het zoveel zonden. Dat er geen eind aan komt. Omdat je nog steeds weer nieuwe zonden aan het licht ziet komen, aan het licht gebracht wordt. Maar hoeveel het ook zij, zo is onze God. Hij vergeeft. En dat doet hij van harte. En dat doet hij graag. Hij deelt het liefst zoveel mogelijk van zijn vergeving uit. Hij vergeeft zo graag. Ja, dat hij er zoveel aan doet. Om je maar naar hem toe te laten vluchten met je zonde. Hij vergeeft zo graag dat hij zoveel doet om jij je zonde te ontdekken. Door zijn wet. Door zijn evangelie. Daarom spreekt hij door je geweten. Daarom zet hij je stil door bepaalde gebeurtenissen. Om ons maar tot schuldbelijdenis te brengen. Om ons maar met onze zonden te nodigen en te trekken. Naar hem toe, naar de vergeving toe. O mens, laat je toch trekken. Laat je toch komen doen komen tot deze God die vergeeft. En dan komt hij er nooit meer op terug. Zo oordeelt God. Wat hij vergeeft, vergeet hij ook. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. In de diepten der zee geworpen. Kijk, zelf kun je soms niet zo makkelijk mijn gedachten weer vanaf komen. En blijf er soms aan denken. En dat is ook goed, dat houdt je ootmoedig en nederig. Gedenkt. Maar het blijft je soms ook aanvechten en tot twijfel brengen. En dat is niet goed. Want God komt er nooit meer op terug. Kijk, u weet hoe het gaat onder ons. Hè? Als u mij, als een van u, van jullie, vandaag mij een klap in mijn gezicht zou geven. Niet doen. Hè? En stel, ik zou de genade ontvangen. Om te zeggen, joh, als jij sorry zegt, dan vergeef ik het je en heb het verder nergens meer over. En morgen op catechisatie doe je het nog een keer, dan is het eerste wat ik denk, dat is twee keer. Dat doet God nooit. Nooit. Vergeven is vergeten bij hem. Je zou kunnen zeggen, voor God beleid je nooit een tweede zonde. Het is altijd weer de eerste. Want de vorige die je hebt beleden, is God al lang kwijt. Heeft hij vergeven en vergeten. Wat een God is onze God. Zou u niet komen tot hem. Die hoeveel het ook zij genadig vergeeft. Kent u deze God? Ken je nou God. Dat hij zo is. Dan ben je met je oordeel gauw klaar. Dan zeg je, deze God die is barmhartig en genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Wonder aller wonderen. Zo oordeelt God van miljoenen zonden. En toch, hij vergeeft. Of. En God is de enige die dat mag doen. Of God wijst je als zondaar af. Zondaren, u, jij, ik. Die deze barmhartigheid versmaden. Die aan deze Here voorbij gaan. En als je dat volhoudt. Om deze barmhartigheden van God te versmaden en te verachten en niet te gebruiken. Dan komt het moment dat God je afwijst. Dat God je vonnis voor eeuwig weg. Onherroepelijk. Ik blijf er je voor eeuwig op aankijken. En mijn toren zal nooit meer ophouden. Dan wijst God je rechtvaardig voor eeuwig. En dat moet je echt voor zijn. Daar moet je het echt niet op aan. Laten komen. Echt die lieve mensen. Oordeel hoe het niet moet. Hoe God het doet. En hoe het wel moet. Want kijk. Wie deze God kent. Als de God van barmhartigheid. Die de God is die vergeeft. Hoeveel het ook zij. Kijk. Die wordt zelf ook barmhartig. De catechismus zei het ook zo mooi. Hè? Zondag 32. Dat Christus. Nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht. Dat hij ons dan ook door zijn geest vernieuwt. Naar zijn evenbeeld. Dan gaan wij leren oordelen. Net als God het doet. Dan worden we het beeld van Christus gelijkvormig. Dan word je zelf ook barmhartig, zoals de Heere barmhartig is. Dan gaat die ingeboren hardheid en ruwheid naar anderen toe. Die gaat smelten. En de barmhartigheid die gaat als nieuwe mens hoe langer meer opstaan en je regeren. Dat is ook een element van bekering van vorige week zondagavond. Hè? Dat de oude mens gaat afsterven die zo hard oordeelt. Die personen wegschrijft. Hele bevolkingsgroepen soms wegschrijft. Die oude mens gaat afsterven. En die nieuwe mens van barmhartigheid, die gaat opstaan. En hoe meer ik zelf leer leven van Gods barmhartigheid, van vergeving, hoe meer de geest wint in mijn leven. Hoe verder ik zelf van de vergeving van Jezus afga en afsta, hoe minder ik er zelf van doorleef, hoe meer die oude mens weer zich gaat roeren. In zijn hardheid en in zijn wreedheid. Dat is dus een strijd tussen geest en vlees. Tussen oude mens en nieuwe mens. Maar toch? Ik leer anderen aanspreken. Maar wel anders dan eerst. Niet om ze af te schrijven of neer te sabelen. Maar om ze te behouden. Ja, stel je hoort iemand vloeken. Of ja, je weet dat een vriend van je naar een seksfilm gaat. Of dat iemand zondag naar het stadion geweest is. Ja, kijk, niks zeggen, dat is onbarmhartig. Doen alsof mijn neus bloedt, dat is onbarmhartig. Hè. Als ik weet iemand op wintersport gaat, en ik zie of hoor dat de remmen van zijn auto niet deugen, en ik doe alsof ik niks ervan weet, ja, dat is onbarmhartig. Dat is onbarmhartig, als iemand dan zo op wintersport laat gaan, als iemand zo verder laat rijden, dat is onbarmhartig. Als je er niks van zegt. Als iemand zondigt. En ik doe alsof mijn neus bloedt. Ja, dat is onbarmhartig. Dan laat ik iemand maar verder rijden van God vandaan. Dan laat ik misschien maar verder leven. Zijn eeuwig verderf tegemoet. Nee, barmhartigheid wil zeggen. Ik voel me zo gedrongen. Om hem erop aan te spreken. Wetende de schrik des Heren, bewegen we de mensen tot het geloof. En gedrongen door de liefde van Christus, wil ik anderen zo graag terug zien keren tot hem. Dat is toch zo, hè? Hoe meer je zelf van de barmhartigheid van de Heer Jezus leert leven, hoe barmhartig je toch voor anderen wordt. Hoe liever dat je anderen wilt redden en wilt terug laten komen. Hoe meer je verlangt naar gelegenheden, moed, vrijmoedigheid en wijsheid. Om dat te durven ook, die ander erop aan te spreken. Dat herkennen we toch wel. Hoe dichter bij de Heer Jezus zelf. Hoe liever je gelegenheden zou ontvangen. Om er anderen op aan te kunnen spreken. Als je ziet dat ze daden doen, woorden zeggen die God af zou keuren. Daar bid je dan toch elke ochtend om. Dat is die strijd tussen geest en vlees. Tussen oude mens en nieuwe mens. Maar hoe dan? Hoe er wat van zeggen? Nou, daarover zei Jezus iets heel treffends in dat voorbeeld van die balk en die splinter, hè, vers 3 tot 5. Om daar nu nog eens even goed naar te kijken. Stel, je ziet bij een ander iets in zijn oog zitten. Een heel klein stofje, een vuiltje, zeg een splinter. En je wilt die weghalen. Maar je hebt zelf een balk in je ogen. Dan kun je toch niet zien waar die splinter bij die ander zit. Als je eerst die balk uit je eigen oog haalt, dan kun je tenminste goed zien om dat stofje bij die ander eruit te halen. Nou is dat natuurlijk beeldspraak, want dat kan natuurlijk niet. Een balk is zo groot, dus ja, hoe kun je nou een balk in je oog hebben? Dat past niet eens. Maar het gaat natuurlijk om de bedoeling die Jezus erin heeft zitten. Dat hij is bedoeld te zeggen, voor je nou zonden bij een ander gaat aanspreken. In die bewogenheid, voor je nou die zonden bij een ander aanspreekt, maak je dan eerst eens druk om je eigen zonden en je eigen gebreken. Anders lijk je wel heel stipt te zijn en op te komen voor Gods recht en Gods geboden. Maar ja, dan is pure huichelarij en toneelspel geige veinsde. Als je echt opkomt voor Gods recht en voor Gods geboden, dan begin je bij jezelf. Haal eerst die balk uit je eigen oog weg. Want zo gaat dat in de genade. Je gaat steeds meer je eigen zonde zien. En je gaat je eigen zonden ook steeds als steeds groter en erger zien. Een balk zelfs. Zo gaat dat in het leven van genade. Iemand vergeleek dat eens met een soort opslagruimte, een kamer, die vol met troep ligt. Waar is van alles steeds maar ingegooid. En wat helemaal donker is. Dan komt er iemand de kamer binnen, die zo'n verstelbare lichtschakelaar een klein beetje aandoet. En hij ziet een klein beetje dat er wat hele grote stukken troep in de kamer liggen. Hij haalt het van die troep weg en tegelijk draait je het licht weer een beetje feller aan. En dan ziet hij nog meer troep liggen in dat fellere licht. Haalt hij ook die troep weer weg en hij doet het licht weer een beetje feller. En dan ziet hij dat er weer meer troep ligt. En zo steeds maar door. Hij haalt steeds meer troep uit de kamer weg. Tegelijk doet je het licht steeds feller aanzetten. En er ziet steeds weer meer en nieuwe en kleinere troep liggen tot op de vloerbedekking toe. Kijk, die kamer, dat is ons leven. Van nature een kamer vol met zonden. Maar het is pikkedonker, je ziet er niks van. En als dan God in je leven komt, ja, dan draait niet ineens de schakelaar vol aan. Dan zou je in wanhoop, als je in één keer al je zonden zag, zou je in wanhoop wegzinken. God draait de schakelaar een beetje aan, om zo te zeggen. En je gaat wat dingen in je leven zien. Vaak wat van die grove zonden, die grote daden. Daar begint het mee. Die gaat God uit je leven weghalen. En hij geeft een beetje meer licht van de geest. En dan zie je weer nieuwe zonden. Kleinere dan eerst, zou je kunnen zeggen. En dan ga je ook het tegenstrijden. Doet God weer het licht van de geest een beetje scherper. En dan zie je nog meer zonden. Steeds meer ook van binnen. Steeds meer ook in je bedoelingen, in je motieven en je intenties. En zo gaat dat maar door. God maakt je levenskamer steeds schoner en tegelijkertijd, tot feller licht zie je er steeds meer liggen. Hè? Je gaat steeds minder zonden doen, zei ze vroeger. En je gaat steeds meer zonden zien. En je gaat ze ook steeds erger vinden. Tegen die God, die zo goed is, zo barmhartig, die zo'n geduld met me heeft. En die al zo in me werkt en die me zoveel genade laat ondervinden. En tegen deze God toch weer zonden. Dat zijn maar die kleine splintertjes. Dat is veel te vergoelijkend. Je kan mijn zonden echt geen splintertjes noemen. Het zijn balken. Ze wegen zo zwaar als een balk. Dat ik tegen zo'n goede God voor en in en met mijn leven toch bestaat, de zondige. Dat voelt echt niet als een splinter. Dat voelt als een balk. En in vergelijking daarmee is ik wat bij die ander zie is maar een splinter. Als ik dat met mezelf vergelijk, dan zijn mijn zonden balken. En wat die ander doet, dat is maar een splinter. Kijk, en dat is de houding om een ander aan te spreken. Liefst onder vier ogen. In een rustig gesprek. Dat doet God bij ons toch ook. God laat onze zonden van jou ook niet op een groot videoscherm hier een heel de gemeente zien. Dat doet God niet. Hij zet je niet voor schut voor heel de gemeente. Hij doet dat als je aan het bidden bent onder vier ogen waar niemand anders vanaf weet. Dus je moet ook nooit een ander voor schut zetten in een hele groep. Maar onder vier, zo doet God het bij jou toch ook. Hè? En onder vier ogen, biddend om een moment, een gelegenheid van alle rust. En dan zeg ik het uit de ootmoed. Want ik besef, och joh, ik had het zelf ook, wat zou ik je zeggen? Ik zou zelf nog veel ergere dingen hebben kunnen doen. Het is alleen genade dat ik nooit iemand heb verkracht of vermoord of heb gestolen. Ik zou het zomaar hebben kunnen doen. Dan komt het wel heel anders over als je iemand ergens op aanspreekt. Ik schrijf hem af als persoon. Ik spreek hem op zijn daden of zijn woorden aan. En ik wist de vragen van, waarom was dat? Hoe kwam dat? Wat was je motief daarvoor? Komt ook wel heel anders over dan het gelijk neer te sabelen. En ik zou zo graag zien, hè, dat die ander tot inkeer komt. Dat hij zou gaan vragen naar de barmhartigheid. Al heeft hij iets vreselijks aan, al heeft hij mij iets vreselijks gedaan. Als hij er maar spijt van zou krijgen, berouw. Hij zou er maar mee naar de Heere gaan vluchten. Dat zou het mooiste zijn. En hoe dichter je bij de Heere Jezus bent, hoe meer je van die ootmoed hebben zult. En daar is die hele strijd tussen geest en vlees. Oude mens, nieuwe mens. Niet oordelen, maar aanspreken. In bewogenheid, in nederigheid, verlangend dat iemand komt tot de barmhartigheid van God in Christus. Wat een levenslange les is dat aan de voeten van de Heer Jezus, hè, of niet? In dat verband sluit Jezus af met het zesde vers, dat zongen we ook vanmorgen. Werp het heilige niet voor de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Juist in dit verband krijgen deze woorden ook een juiste uitleg. Want als ik een ander zo aanspreek. En ik verlang hem te wijzen. Ten diepste toch op de genade van de barmhartige God in de Heer Jezus. Is dat een parel. Zo'n vermaning is een parel. Een schat, iets kostbaars, iets heiligs. En hoe kan het voorkomen, zegt Jezus, dat iemand daar zo averechts op reageert. Dat hij of zij er nog erger of nog spottender mee en door aan de haal gaat. Die vermaning vertrapt. Zoals een varken niet ziet wat een parel is. Die vermaning vertrapt en er me op aanvliegt en op verscheurt. Dan zeg je, dan kun je beter niks zeggen. Dan kun je beter niks zeggen, maar als ik erover nadenk, wat vraagt dat wel een wijsheid, hè? Heren, wanneer is dat moment? Bij wie is dat moment? Dat het beter is om er niks van te zeggen. En heren, als ik dat moment bepaal en afweeg, hè, laat me dat niet doen voor mijn eigen gemak. Maar dan denk ik al gauw van, oh, je maakt het toch maar erger. Dus gelukkig kan ik er niks van zeggen. Heren, bewaar me maar voor zo'n redenering. Waardoor ik er zelf makkelijk vanaf wil komen. Heren, geef me echt wijsheid om te kunnen onderscheiden wanneer het moment er is en bij wie. Dat ik maar beter niks kan zeggen. En dan de toetssteen van dat zwijgen is. Dat me dat verdriet doet. Dat me dat verdriet doet. Helaas. Helaas. Ik kan er niks van zeggen. Het ergste zou niet eens zijn dat ze dan op mij kwaad zouden worden. Dat heb ik wel voor de naam en zaak van de Heer over op andere terreinen. Maar het ergste is nog. Zij laten zich niet tot u terugbrengen. En tot u terugleiden. En dat valt zwaar. Als ik op mijn werk moet zwijgen. Als ik tegen mijn kinderen moet zwijgen. Want ik voel aan, alles wat ik er nou nog van zeg, maak ik het alleen maar erger mee. En ga het alleen maar averechts erop reageren. Maar wat doet dat pijn, hè? Je kunt er beter niks van zeggen. Maar wat doet dat een pijn? Dat is niet van, oh gelukkig, dan hoef ik het niet. Nee, heren, wat een pijn. En hoe minder je erover kan zeggen, hoe meer je toch mag gaan bidden. Want heren, u maakt van honden lammeren. U maakt van zwijnen schapen. Heren, dat kunt u alleen. En dat dan ook maar naar jezelf toekeren. Hè? Hoe reageer ik als ik word aangesproken door een ander? Door mijn kinderen? Kan toch? Of door je ouders? Of door een gemeentelid? Of door een familielid die zegt, joh, ik heb je dat zien of horen doen en zeggen. Kan dat wel? Hoe reageer ik dan? Is dat een parel die ik dankbaar opraap? Of heb ik nogal gauw mijn woordje klaar? Och, kijk eerst eens naar jezelf. Of, ach, er zijn er wel die het veel erger maken. Ga eerst maar eens naar hun toe en kom dan maar terug bij mij. Nee, heb ik geleerd dat de vermaningen van anderen parels zijn die me dichter bij de Heere willen brengen. Hoe meer je erover nadenkt, gemeente, dacht ik zo, hè. Hoe meer dat je leert bidden wat we gaan zingen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik me naar uw geboden zou gedragen. Amen. Laten we dat zingen, is het psalm 119, het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe men er uw geboden moet gedragen. En vers 21, het 21ste, dat mo Heer uw goedertierenheid toch overkomen, uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, juist antwoord. Psalm 119, vers 14 en 21. Laat ons danken en bidden. Geef ons genade, o Heere. Geef ons wijsheid. Geef ons kracht. Om klaar en onderscheiden te zien. Hoe we ons naar uw geboden zullen gedragen. Om geen personen te veroordelen. Maar wel anderen aan te spreken. Op daden, op woorden. In een geest van bewogenheid. In de geest van nederigheid. Ootmoed. Heer, geeft u wijsheid. Geeft u ook moed en vrijmoedigheid. Geeft u een leven dicht bij uw barmhartigheid in de Heer Jezus over onszelf. Opdat de oude mens die zo hard is af gaat sterven. En de nieuwe mens van bewogenheid en ootmoed op zal staan. Sterk ons, Heere, in die situaties en naar hen toe. Wanneer we zouden willen spreken. Maar het zouden parels voor de zwijnen zijn. Het zou averechts werken, voor we dat als mens kunnen inschatten. Heere, als wij niet kunnen aanspreken meer, red u hen. Maak van zwijnen lammeren, van honden schapen. Dat kunt u toch, Heere. Ons kind of met ons kleinkind, met onze man of vrouw. Met onze familie, collega's, klasgenoten. Heere, we bidden u voor hen. We danken u, Heere. Dat gij de God zijt die oordeelt in barmhartigheid. Hoeveel het ook zij. En toch zondaren aanneemt. Vergeeft en vergeet. O, wie is een God als gij? Vol aanbidding en verwondering. Te prijzen tot in eeuwigheid. Laat ons dat dan ook tot u leiden, Heere. Opdat we niet eens. En dan voor eeuwig. Door u. Afgewezen. En veroordeeld worden. Zegen ons deze dag. Geef een geheiligde dag. Alleen of samen of in het gezin. Zegen u de zondagsschool. Zegen de avonddienst. Kroon de dag met uw werken, met uw zegeningen. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 112 over de rechtvaardige die ook barmhartig is. De versen 2 en 3. Psalm 112, het tweede en het derde vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.